Europese verkiezingen.
Yeah.
Ja, die vind ik niet zo relevant.
Are we in a fighting spirit?
Yeah. Europe is the winner in these elections.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
And I know Jean-Claude very well and I know Donald very well. And I like them both, but they're very tough.
The vast majority voted for a more effective, stronger and united EU. This is a powerful sign.
Ik ga niet naar Brussel. Nee, ik ga niet naar Brussel.
Mais je ne connaissais pas la France!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haagse College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Mijn naam is Anke Truijen en we zitten weer helemaal in Maastricht bij Mathieu Segers. En in deze aflevering, the day after the night before. De gevolgen van de uitslag van de verkiezingen en het spel om de grote banen. Nou Mathieu, in aflevering 3 zaten we al in het café. Het was een lange dag. Daar waren alle Europese politieke families en hun leiders bij elkaar. En vandaag zijn we terug in het café Europa. Maar het is beduidend rustiger, hè?
Het is rustiger, maar als je achterin het café kijkt, dan heeft de opwinding zich een beetje verplaatst. Want het was een opwindend voorspel, het waren opwindende verkiezingen. En nu is de opwinding eigenlijk te vinden achterin, een beetje rond de toiletten. Daar zijn ook wat extra deurtjes naar achterkamers.
Het is dringend.
En daar is het toch wel weer akelig druk geworden. En daar kunnen we ook zien dat eigenlijk iedereen nog aanwezig is. En nu begonnen is met een ander spel. Geen campagne meer, maar onderhandelen.
Ja, en deze uitslag vraagt natuurlijk wel om wat creativiteit, wat politiek inzicht. Want het is er allemaal niet makkelijker op geworden.
Nee, en ook vooral heel erg nieuw. Dus wat we gezien hebben bij deze verkiezingen is dat er iets heel anders gebeurd is dan dat we gewend zijn. Vroeger was eigenlijk die Europese sfeer een beetje een sfeer die apart stond van de nationale politiek. Wat we in deze verkiezingen gezien hebben, is dat allerlei nationale politieke kopstukken eigenlijk in bijna alle lidstaten zich heel actief met die verkiezingen bemoeid hebben en zich dus ook allemaal verbonden hebben aan de uitslag. En dat leidt meteen in de dagen na de verkiezingen en nu dus ook al tot allerlei slachtoffers, politieke slachtoffers in diverse lidstaten. Met de Duitse partijvoorzitter Nahles als het meest prominente slachtoffer op dit moment, maar daar komen we nog over te spreken. Maar ook in Nederland hebben we dat gezien. Partijvoorzitter van de Socialistische Partij, Ron Meijer, die is al moeten opstappen. Nou, dat is iets wat we nooit gezien hebben of verwacht hadden in de voorgaande jaren. Dat Europese verkiezingen tot dit soort gevolgen zouden leiden in de nationale politiek. En het is een teken van een nieuw fenomeen, namelijk dat die nationale politiek en die Europese politiek steeds meer in elkaar gaat overvloeien. Ook omdat de onderwerpen, zoals klimaat en veiligheid, een hele duidelijke Europese dimensie hebben.
Ja, en er is ook een vraag van een van onze luisteraars, Harry Bodivé, die vraagt ook hoe kan het dat D66 zoveel heeft verloren als toch pro-Europese partij, 2 zetels minder?
Ja, ze hebben het heel slecht gedaan. Zeker als je weet dat de liberalen het in Europa eigenlijk hartstikke goed gedaan hebben. Ze hadden ook een actieve campagne op inhoud. Maar ze hebben van een aantal, het is een combinatie van factoren waar ze mee te kampen hebben gehad. Eentje is, en die hebben we ook al genoemd, het feit dat er dus allerlei zwaargewichten meededen in deze campagne. Dat was niet alleen Rutte, maar ook Frans Timmermans, die spitsenkandidaat was voor de Sociaaldemocraten en een verhaal had wat op punten ook heel erg lijkt op D66 en daarmee concurreert. Maar ook heeft D66 te maken gehad, denk ik, met het gegeven dat veel kiezers dat Europese beleid en die Europese politiek belangrijker zijn gaan vinden vanwege de onderwerpen. En dus eigenlijk een beetje uitgekeken raken op het simpele verhaal van 100% voor Europa of 100% tegen. 100% voor alles vooruitbrengen via Europese integratie of pleiten voor een nexit. En dat is natuurlijk het verhaal wat D66 altijd gebruikt in zijn campagne. Als je voor Europa bent, moet je voor ons stemmen.
Ja.
Maar dat is misschien een beetje te zwart-wit en te simpel voor deze verkiezingen geweest.
Ja, en ze hebben natuurlijk ook te maken gehad met al dalende peilingen afgelopen jaar. Ze hebben een vrij nieuwe leider, Rob Jetten,
ja,
misschien
ook
niet bij iedereen bekend. Sofie in het Veld, de lijsttrekker, kreeg nog te maken met een bonnetjesaffaire.
Ja,
dat was ook niet heel gelukkige timing voor haar natuurlijk. Dus maar wel opvallend dat inderdaad zo'n pro-Europese partij veel heeft verloren. Is er dan ook een duidelijke boodschap van de kiezer? Want het veld is natuurlijk een beetje versnipperd, gefragmenteerd, hoe je het dan ook wil noemen, verdeeld.
Ja, veel lager. Hè? Dus er zijn allerlei dingen overal aan de hand in allerlei lidstaten. En eigenlijk moet je al die binnenlandse situaties ook kennen om iets te zeggen over wat daar is gebeurd in die Europese verkiezing. Maar als je alles op één hoop veegt, dan zijn er volgens mij twee algemene boodschappen van de Europese kiezer. De eerste is, het midden heeft stand gehouden, maar is wel groter geworden in aantal partijen. Dus waar dat vroeger alleen de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten waren, die hebben allebei verloren. Maar dat verlies is goed gemaakt door liberalen en groenen. En zo blijft het midden eigenlijk al met al eenzelfde soort gewicht vertegenwoordigen. Dus het midden houdt stand, dat is boodschap 1. Boodschap 2 is, hoewel het midden stand houdt, vraagt de Europese kiezer wel om verandering en niet om status quo. En dat is ook een heel duidelijk signaal. Het ging in deze Europese verkiezing heel vaak echt over de inhoud. En op die inhoud heeft de Europese kiezer een signaal afgegeven dat ze veranderingen willen. Veranderingen als het gaat om bijvoorbeeld klimaatbeleid, als het gaat om de sociale dimensie, als het gaat om veiligheid in en om Europa, maar ook in het individuele leven van Europese burgers. En dat is dus wel interessant om te zien, die combinatie van dingen. Midden houdt stand, tegelijkertijd vraagt de Europese kiezer om verandering.
Ja, en ik denk ook onder die verandering staat misschien ook, ze zijn misschien niet heel groot geworden of een hele grote doorbraak. De eurosceptische partij, het eurosceptische blok, dat vonden sommige mensen toch ook wel spannend voor de verkiezingen. Die hebben wel in sommige landen gewonnen. Dus ook daar komt wel een signaal vandaan.
Ja, ja. En ook dat hoort bij een verandering. Dus ja. De oude krachten hebben moeten inleveren. Dat betekent niet per se dat het midden verbrijzeld is. Integendeel. Maar het betekent wel dat er een roep is om het moet anders. En er zijn eigenlijk twee grote stromingen in die uitslag. De ene, de dikste stroom zou je kunnen zeggen, die zegt nog steeds het moet anders met de bestaande middelen. En dan heb je een andere stevige stroming, die misschien niet zo groot is geworden als sommigen hadden voorspeld. Die zegt, het moet niet alleen anders, maar het moet ook helemaal anders qua opzet. We moeten eigenlijk de hele Europese Unie, de bestaande structuren, omverwerpen. En daar hoort die nationale en nationalistische stroming bij, die onder andere vertegenwoordigd wordt door Salvini.
Nou, we zitten nog midden in de onderhandelingen, dus het is voor ons lastig om heel ver vooruit te kijken. Maar wat we gaan proberen is even stil te staan bij de belangrijkste ontwikkelingen en landen en leiders die komende week gaan spelen. En laten we maar beginnen met een winnaar, een Italiaanse winnaar.
Non solo la Lega è primo partito in Italia, Marine Le Pen è primo partito in Europa, in Francia Nigel Farage è primo partito in Gran Bretagna, quindi Italia, Francia, Inghilterra è il segno di un'Europa che cambia.
Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan, Anke, tegen die winst van Salvini? Is hij nou inderdaad de grote winnaar op die vleugel?
Ja, Salvini, Italië, dat is een van de punten die we inderdaad gaan uitlichten. Want ik vond die winst van Salvini wel interessant. Hij wilde meer dan 30% halen. Het is hem gelukt, 34%. Waarmee hij zijn positie heeft verstevigd. En hij is ook de aanjager in Europa van die nieuwe alliantie van rechtspopulistische partijen. Dat is al een Europese fractie in het Europees parlement.
Precies.
Daar zat de PVV in, niet meer. Die hebben geen zetel gewonnen. Marine Le Pen en haar partij zitten daarin. FPÖ, Vlaams Belang, die hebben het dan wel weer goed gedaan. AfD zit er ook in, Alternatief voor Duitsland. Maar het is hem niet gelukt, Salvini, dat had hij toch wel graag gewild, om Farage, die met de Brexit Party groot is geworden, om die erbij te betrekken. Want Farage wil in zijn eigen familie blijven in het Europese parlement. Maar ook Viktor Orbán, die ook loopt te flirten met zijn Italiaanse vriend, zoals hij dat zelf zegt. Ook Orbán wacht nog even af wat zijn familie gaat doen. Dus in die zin is die alliantie toch niet zo groot geworden als verwacht.
Nee, precies. En dat is dus eigenlijk ook een soort dubbel signaal. Want aan de ene kant is deze stroming, als je alles bij elkaar optelt, echt een hele belangrijke stroming aan het worden in de Europese politiek. Die absoluut niet onderschat kan worden. En die in hele grote landen, zoals Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, echt belangrijke overwinningen geboekt hebben. Aan de andere kant is hun inhoudelijke agenda nog niet dusdanig ingebed in de structuren van de families, dat ze ook door kunnen drukken door bijvoorbeeld echt topbanen te gaan eisen voor hun vertegenwoordigers en dus de agenda echt te gaan zetten. Ze zullen wat dat betreft ook de komende 5 jaar wat reactief blijven.
En vergeet niet, zij staan voor nationale belangen. En dat maakt Europese Precies. samenwerking ook lastiger. En als je ziet, Salvini wil bijvoorbeeld verdeling van migranten in de EU hebben. Nou, daar zitten Le Pen, maar ook een Orbán, totaal niet op te wachten. Hij wil flexibele regels als het gaat om begrotingsafspraken. Nou, dan krijg je ook heel veel familieleden van zijn alliantie.
Van zijn eigen familie.
AfD. Ja. Die hebben daar ook helemaal niks
nee,
mee.
Nee, precies.
En dat is ook het lastige van deze groep.
En wat jij zegt is denk ik ook heel belangrijk. Naarmate ze er langer zijn, en ze zijn nu echt een structurele factor van belang aan het worden, krijgen zij te maken met de uitdaging van woorden en daden. Dus kun je behalve grote woorden spreken, ook zaken leveren die woorden geloofwaardig houden. Nou, en dat is ook een van de punten waar de PVV mee te kampen heeft gehad. En daar is de stoom een beetje uit de machine geraakt. Zelfs zo erg dat ze helemaal geen zetel meer gehaald hebben in het Europees Parlement. Dus dat wordt voor deze stroming een heel belangrijke uitdaging. Kunnen woorden ook daadwerkelijk omgezet worden in daden? En daar zal Salvini uiteindelijk ook op afgerekend worden.
Ja, maar wat interessant is, de winst die hij heeft gekregen door die Europese verkiezingen maakt het thuis een beetje rommelig en chaotisch. Want hij claimt die overwinning en hij begint ook een beetje te trappen en te duwen in zijn eigen coalitie. Mm-hmm. Coalitie met de Vijf Sterren Beweging. Die waren in de laatste Italiaanse verkiezingen vorig jaar de allergrootste partij.
Ja.
Salvini, je zou hem soms niet denken, is niet de premier. Hij is de minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. Maar die loopt nu een beetje de premier uit te hangen.
Ja,
en dat zorgt voor ontzettend veel spanningen.
De premier op dit moment is Conte, ja. Giuseppe Conte.
Ja.
Die krijgt daar nu al genoeg van. Hè? Want dus ook hier zie je meteen een doorwerking van die Europese verkiezingen in de binnenlandse politiek. Want wat is er nou dan precies eigenlijk aan de hand in die regering? Behalve dat de machtsbalans is verschoven van de Vijf Sterrenbeweging, die toch stevig verloren hebben naar Salvini.
Ja.
Gaat die regering het nog volhouden? Wat denk jij?
Nou, dat is zeer de vraag, want veel Italiaanse politieke duiders denken dat Salvini deze winst gaat gebruiken om deze coalitie op te breken. Mm-hmm. En dat hij nieuwe verkiezingen gaat uitschrijven, vervroegde verkiezingen, en daarmee een rechtsblok gaat vormen. En de eerste test is inderdaad nu met de Europese Commissie over het budget van Italië. Wat eigenlijk alle regels overtreedt, begrotingsregels overtreedt. En de vraag is, hoe hard gaat hij daar tegenin?
Ja, en precies ook omdat het hier om nationale Italiaanse belangen gaat. En dat is dus interessant om te zien, omdat binnen zijn eigen regering nu al eigenlijk zijn partners, zoals de premier en de Vijf Sterrenbeweging, hele duidelijke signalen afgeven van wij willen geen onverantwoordelijke politiek voeren ten opzichte van Brussel, want uiteindelijk gaat dat ons eigen land raken op een manier die wij niet voor onze rekening willen nemen. Nou, dat is eigenlijk het hele dilemma ook voor deze stroming in een notendop. En daarom is Italië eigenlijk voor de komende weken, maanden het laboratorium ook om te zien of het die nationalistische stroming lukt om met een echt geloofwaardig alternatief te komen. Dat brengt ons ook bij natuurlijk misschien wel de belangrijkste partner van Salvini. En dat is Marine Le Pen.
Stefan de Vries, bonjour.
Bonjour.
Stefan, hoe lees jij de uitslag van deze Europese verkiezingen in Frankrijk?
Nou ja, kijk, Emmanuel Macron heeft het natuurlijk heel goed gedaan, want toen de stembussen opengingen op zondagochtend 26 mei, toen stond zijn partij La République En Marche, of eigenlijk moet ik zeggen Renaissance, want zo heette zijn lijst, op 0 zetels. En aan het eind van de dag had hij er 21. Dus ja, dat klinkt toch als een goede score. Maar ja, er zat wel een zwart randje aan die overwinning, want hij werd niet de grootste van het land. Dat werd natuurlijk Marine Le Pen. Bleef hem net voor met 1 extra zetel. Zij komt op 22 zetels. Althans, niet Marine Le Pen, maar haar beweging Rassemblement National. Dus in dat opzicht was het een verlies, maar tegelijkertijd is het ook een winst.
Nou, als je naar de uitslag kijkt, is Le Pen eigenlijk de winnaar? Maar heeft ze het nou echt goed gedaan of niet?
Nou, kijk, Zij heeft ongeveer hetzelfde aantal stemmen behaald bij deze verkiezingen als 5 jaar geleden. En ja, dan kun je zeggen, ze is dus niet vooruit gegaan. Maar tegelijkertijd is ze betrokken geraakt in allerlei fraudeschandalen. Ze moet een groot bedrag terugbetalen aan het Europese parlement vanwege fictieve baantjes die ze heeft vergeven. Er loopt ook nog een andere rechtszaak tegen haar in Frankrijk vanwege fraude. Veel van haar leden van haar fractie in het Europese parlement zijn opgestapt de afgelopen vijf jaar of zijn zelf betrokken geraakt in fraudeschandalen. Dus ja, ondanks al deze schandalen is het haar toch gelukt om op hetzelfde niveau te blijven. Dat is een succes, maar tegelijkertijd heeft ze ook niet geprofiteerd van de enorme impopulariteit van Emmanuel Macron en van de crisis met de gele hesjes. Daar hoopte ze op dat ze daar mee zou kunnen scoren. En tegelijkertijd, ja, net als in Nederland en in heel veel andere Europese landen, het hele anti-Europese verhaal, dat verkoopt gewoon niet zo lekker meer.
En heeft er nog iemand geprofiteerd van de boosheid van die gele hesjes? Zie je dat ergens terug of was die gele aandacht juist helemaal echt overtrokken?
Nou ja, de gele aandacht is altijd overtrokken geweest, want het ging uiteindelijk maar om een hele kleine groep. Maar die kleine groep was genoeg om het hele land eigenlijk te saboteren of te chanteren, zo je wilt. En de regering is daar ook op ingegaan. Er waren maar liefst 3 partijen die hebben meegedaan voor de gele vestjes aan deze verkiezingen. Er waren in totaal 34 partijen. 3 daarvan hadden dus iets te maken met de gele hesjes. En die hebben alles bij elkaar samen ongeveer 125.000 stemmen gehaald. Nou, dat is nog niet de helft van het aantal gele hesjes dat op het hoogtepunt op straat liep. Dus ook zij zijn er niet in geslaagd om meer mensen aan zich te binden, ondanks alle media-aandacht, ondanks het feit dat ze ieder weekend in alle nationale media genoemd worden. En toch halen ze maar 125.000 stemmen op 68 miljoen inwoners. Dat kan je gerust omschrijven als een gele flop.
En hoe kijk je eigenlijk naar de uitslag van Macron's eigen partij?
Nou, Emmanuel Macron stond natuurlijk niet op de lijst. De lijsttrekker van zijn beweging Renaissance was Nathalie Loiseau, een oud-minister van Europese Zaken met heel weinig charisma, die ook in haar campagne toch wel menig fout heeft gemaakt. Ze bleek ook nog een extreem rechts verleden gehad te hebben. En ze is ook nogal extreem katholiek. Dus veel vroegen zich af waarom zo'n kleurloos figuur aan het hoofd van zo'n belangrijke partij. En Emmanuel Macron heeft ook in de laatste weken voor de verkiezingen eigenlijk tot een soort confrontatie gemaakt tussen eurofielen of mensen die overtuigd zijn van de Europese Unie en nationalisten. En ja, die nogal simpele vereenvoudiging van de tegenstellingen zwart-wit, dat is ook niet zo goed bevallen bij heel veel mensen. En degenen die er echt van geprofiteerd hebben, ja, dat zijn natuurlijk ook in Frankrijk de Groenen. Die krijgen maar liefst 13,5%. Hele goede score, want de Groenen in Frankrijk die zijn niet zo sterk als de Groenen in Duitsland of in Nederland. Dus dat is absoluut een opmerkelijke score. En daarmee zijn ze de derde partij van het land geworden.
Maar waarom wil Macron dan met een kleurloze leider het Europees parlement in?
Nou, dat vragen heel veel mensen zich af, ook binnen de partij van Macron, hoe het is gegaan. Nathalie Loiseau was uitgenodigd voor een debat met Marine Le Pen op een van de Franse publieke zenders. En tijdens dat debat zei ze van, ja, nou, nu ik er zo over nadenk, ik wil eigenlijk wel kandidaat zijn. En een paar dagen later was zij de lijsttrekker van La République en Marche, want dat had Macron zo besloten. Zo werkt dat in de Franse politiek. En ja, het is gewoon niet zo'n hele handige keuze geweest. Ik denk dat als hij een wat charismatischer persoon had op de eerste plek had gezet, dat hij dan waarschijnlijk wel meer stemmen zou gehaald hebben. En bovendien, ik vraag me af, ik heb haar ontmoet, Nathalie Loiseau, ik vraag me af of zij ook echt geïnteresseerd is om straks zitting te nemen in het Europees parlement. Volgens mij aast zij gewoon op een functie als commissaris of een andere post. Maar ik zie haar niet zo snel de 5 jaar volmaken in de bankjes in Straatsburg of in Brussel.
Is het voor jou ook duidelijk wat Macron wil met die Europese topposities? Wat is zijn strategie?
Ja, het is wat onduidelijk. Hij is het niet eens met Manfred Weber, de Duitse kandidaat. Nou, dan ligt hij op een ramkoers met Angela Merkel. En hij had natuurlijk gedacht dat de liberale fractie, al mag die straks niet meer zo heten, want dat is een scheldwoord in Frankrijk, maar laten we zeggen de partij van D66 en VVD, nu nog geleid door Guy Verhofstadt, dat die eigenlijk een sleutelpositie in zou kunnen nemen. Dat die zouden kunnen gaan bepalen wie de baas zou worden van de nieuwe commissie. Nou, ze zijn inderdaad de derde grootste partij, maar de Groenen zitten daar toch niet heel erg ver vanaf. En de laatste dagen proberen de La Repubblica Marche, de marcheur, er alles aan te doen om de Groenen binnenboord te halen. Het allerlei huwelijksgeschenken en paringsdansen. Maar dat gaat het toch niet echt worden volgens mij. Want ik heb de indruk dat de Groenen, die zitten natuurlijk op een golf nu, een overwinningsgolf. Ze hebben de wind in de rug. Die zouden ook wel eens een doorslaggevende rol kunnen gaan vervullen in de vraag wie wordt de nieuwe president van de Europese Commissie. Maar als ik mijn oor te luisteren leg in Brussel, dan heb ik niet de indruk dat er uiteindelijk een grote groep komt tussen Macron's beweging Renaissance en de Europese Groenen. Wat wel misschien zo zou kunnen zijn, is dat wat leden van de sociaal-democratische fractie, misschien wat van de centrumrechtse fractie, dat die zich uiteindelijk ook aan zullen sluiten bij die nieuwe groep in het Europese parlement, waardoor die groep iets groter wordt.
Nou, ik ben heel benieuwd of inderdaad partijen zover zijn te krijgen. We gaan het volgen. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Dan naar het traditionele grote blok, de Europese Volkspartij en de Europese Sociaaldemocraten. Zij zijn hun absolute meerderheid in het Europees Parlement kwijt. Dus in een totaalbeeld zie je verlies, maar er gebeurt er van alles in het midden. Ja. Ze zijn nog niet uitgespeeld.
Ja. Nee, eigenlijk zijn zij een beetje uit hun dutje wakker geschrokken.
Uit hun comfortzone.
Ja, zij hebben een dutje gehouden van meerdere decennia in de Europese politiek. Want de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten hadden samen altijd de meerderheid en konden dus eigenlijk een beetje achteruit leunen. Die verkiezingen kwamen eraan, er was een uitslag. Afhankelijk van de uitslag gunde de ene partijfamilie de andere partijfamilie iets. En dan werd er gaandeweg in de loop der tijd een programma uitgewerkt voor de Europese Commissie. Nou, dat kan nu echt niet meer, want ze hebben met z'n tweeën die meerderheid niet meer. En ze moeten dus andere partners erbij trekken in het midden om überhaupt te komen tot een akkoord over wie er in die commissie komt, wie de voorzitter wordt van die commissie, wat voor agenda daarbij hoort. Dus de inhoud komt nu voorop te staan om op die basis een coalitie te gaan smeden. Ja, en dat betekent dat ze in de benen moeten komen en dat zie je ook gebeuren. Dus Christendemocraten en vooral ook Sociaaldemocraten onder leiding van iemand die heel graag in de benen komt altijd, Frans Timmermans, die zijn heel druk bezig, al weken eigenlijk, met voorsorteren op een coalitiespel van meer dan alleen hun twee partijen. En dus ook de liberalen erbij. En misschien ook wel de groenen.
Ja, en wat daar nu eigenlijk gaande is op Europees niveau, kan je misschien ook wel even terugbrengen naar Duitsland.
Ja.
Want dan zitten ze allebei in de coalitie.
Ja, precies. Dus wat je eigenlijk zag in Europa tot nu toe was dat die Sociaaldemocraten en Christendemocraten samen de boel regelden. Dat is ook nu de coalitie in Duitsland. Dat is een grote coalitie, zoals men dat daar noemt. Een coalitie van sociaaldemocraten en christendemocraten onder leiding van Angela Merkel. En wat er op Europees niveau gebeurd is met deze twee families, christendemocraten en sociaaldemocraten, wordt eigenlijk weerspiegeld in de situatie in Duitsland nu. Want daar hebben ze ook allebei verloren. En staat dus die regering onder leiding van Merkel, die grote coalitie, enorm onder druk. En bij de sociaaldemocraten, die het in Europa op sommige plekken best goed gedaan hebben, maar in Duitsland heel slecht, zijn dus ook al de eerste slachtoffers te betreuren. En het belangrijkste slachtoffer daar is partijvoorzitter Andrea Nahles, die al afgetreden is meteen na die Europese verkiezingen.
Maar het was ook een ongelukkig huwelijk, hè, deze coalitie. Die SPD was toen nog onder Martin Schulz, zijn ze toen toegetreden, maar wel met een dichtgeknepen neus van oké.
Ja.
Landsverantwoordelijkheid.
Jawel, zo is het. Zoals een grote coalitie in Duitsland altijd een verstandshuwelijk is, zo was dit ook een verstandshuwelijk. Ja. En in een verstandshuwelijk hoeft er natuurlijk niet zo heel veel te gebeuren om de zaak op scherp te zetten. En deze Europese verkiezingen waren genoeg om in ieder geval voor de SPD al grote schade op te leveren. Maar dat brengt ook die hele coalitie van Merkel eigenlijk aan het wankelen. Zij heeft een, als het ware een nieuw programma, een nieuw team nodig om de zaak bij elkaar te houden. Daar wordt nu naastig naar gezocht. En dat is eigenlijk een soort nationale afspiegeling van wat zich op Europees niveau afspeelt. Want daar zijn de sociaaldemocraten en de christendemocraten in Europa ook naastig op zoek naar een nieuw team en een nieuw programma wat de boel bij elkaar kan houden. Ja. En dat is wel interessant om te zien worden. Maar, Anke, misschien moet ik dat ook even zeggen. Er zijn ook weer trends, bijvoorbeeld bij de sociaaldemocraten, die een soort wedergeboorte laten zien die eigenlijk heel positief is. In Nederland hebben we dat gezien, maar er zijn ook landen in Zuid-Europa. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dus bedoel je natuurlijk Spanje en Portugal. Ja. Nou, Sanchez is een soort van op het schild gehezen, samen met Frans Timmermans. Die heeft daar veel campagne gevoerd, omdat Sanchez het ontzettend goed heeft gedaan. Hij heeft wel niet de meerderheid, zoals dat vroeger was in Spanje, om een regering te vormen. Dus ook hij moet op zoek naar coalitiepartners in Spanje. Portugal doet het goed met een sociaal-democratische regering. Hebben bezuinigingen doorgevoerd. Vrij moeilijke economische tijd gehad. Maar ze doen het nu ook veel beter. Dus daar zijn ze ook voor beloond. Ik geloof dat deze sociaal-democratische regering de eerste zittende regering in Portugal is die de Europese verkiezingen heeft gewonnen. Dat was volgens mij de afgelopen 20 jaar ook nog nooit gebeurd. Maar goed, dat kan je niet helemaal over één lijn trekken in heel de EU. Maar daar, als je kijkt naar een beetje de opleving van de sociaaldemocraten, dan moet je daar kijken. En ook in Denemarken. De Denen gaan deze maand naar de stembus. Ook interessant om in de gaten te houden. Want de Deense sociaaldemocraten scoren weer met een veel rechtser partijprogramma. En vooral strenge migratie. Dus het is ook interessant te kijken of dat stand houdt. Of dat past bij die partij, of dat ook na.
Maar we kunnen dus eigenlijk algemene zin zeggen, die sociaaldemocraten, waarvan we de afgelopen jaren wel eens dachten, die zijn langzaam dood en begraven. Dat is niet het geval. Ze verliezen groot in belangrijke land als Duitsland, maar ze winnen ook stevig in andere landen. En dan hebben we Italië nog niet genoemd.
Ja.
Want daar zijn de sociaaldemocraten, de PD, zoals ze daar heten, ook terug van weg geweest. Ze hebben niet zo goed gescoord als 5 jaar geleden bij de Europese parlementsverkiezingen, wel heel veel beter dan tijdens de nationale verkiezingen.
En beter dan 5 sterren. Het is de partij van oud-premier Renzi. En wat ook opvallend is, is dat ze ook hebben gewonnen in grote steden in Italië, als Turijn, Milaan, waar Lega toch...
Het Lega-achterland.
Ja, nou, het achterland heeft wel maar voor Lega gestemd, maar Milaan zelf voor de Democratische Partij. Dus dat is ook interessant. Die doen het ook wel goed. En het heeft denk ik ook te maken dat veel stemmers van die partij weer terugkomen vanuit 5-sterrenbeweging, die het toch niet zo goed doet, het niet zo waar maakt.
En zo zie je dus eigenlijk, zelfs in een land als Italië, waar dus die nationalistische stroming zo dik gewonnen heeft, toch ook die andere trend die we in deze Europese verkiezingen zien, namelijk een soort terugkeer van het midden, maar op een andere manier dan we gewend waren. Want, we hebben het al een paar keer gezegd, de twee grote families die altijd de dienst uitmaakten in Brussel, die zijn hun machtspositie kwijtgeraakt en hebben met z'n tweeën niet meer de meerderheid. En dan moeten we toch ook even gaan kijken naar de Christendemocraten. Ja. De grote centrumpartij in Europa die altijd decennia lang eigenlijk de regie heeft gevoerd over wat er in dat Europees parlement gebeurt.
En na de verkiezingen opnieuw de grootste, maar ook zetels moeten inleveren, waardoor ze nou toch wat zwakker staan. En dat maakt het ook voor de, laten we zeggen, wat linkse georiënteerde partijen interessant om eens te zagen aan die stoelpoten.
Ja, want zij hebben eigenlijk in hun eigen familie ook een belangrijk Europees probleem. Dragen zij met zich mee, namelijk het probleem hoe om te gaan met de wat radicalere krachten die aan de ene kant zeggen, wij willen binnen de Europese Unie blijven, exits, daar hebben wij niets mee. Maar die aan de andere kant zeggen, zoals die hele Europese Unie nu functioneert, daar klopt helemaal niets van. Het moet totaal anders. En de Christendemocraten zijn natuurlijk eigenlijk een partij van de status quo. De zaken een beetje houden zoals ze zijn, een beetje tijd kopen, wat water bij de wijn, een compromis sluiten, een dinertje meer of minder als dat nodig is. En die staan nu eigenlijk toch nog steeds een beetje verschrikt te kijken naar leden in hun familie, zoals bijvoorbeeld Viktor Orbán. Wat heeft hij nou recentelijk allemaal weer gezegd?
Ja, Orbáns partij Fidesz is geschorst. Dat heeft te maken omdat er een hele aanloop is van onderdrukking van de vrije pers, onderdrukking van de rechtsstaat. Er zijn een soort van lastencampagne is er geweest tegen Juncker. Dus die partij is geschorst, betekent dat ze geen stemrecht hebben. En er is nu een commissie opgezet onder leiding van oud-raadsvoorzitter Herman van Rompuy. Die moet gaan onderzoeken of Orbán nog wel bij deze familie past.
Dat is wel een serieuze commissie.
Dat is een zeer serieuze commissie, want ik denk niet dat Herman van Rompuy zich laat strikken als bliksemafleider of om de boel een beetje te bedoezelen. Alleen, het is wat lastig, want Van Rompuy wordt niet ontvangen in Boedapest.
Dus hij kan niet echt aan het werk.
Hij kan niet echt aan het werk. En het is ook de vraag, want Manfred Weber heeft ook, onder zijn leiding is Orbán en Fidesz, die zijn geschorst. Maar het is onduidelijk of de EVP ze er ook echt uit gaat zetten.
Ja, ja, want het is een schorsing, maar de zetels van Orbán worden wel nog steeds gemakshalve bij de EVP-fractie geteld.
Het is wel handig om die even nog heel even vast te houden.
Ja, precies. Dus hier wordt een beetje een dubbel spel gespeeld, misschien door de EVP, met name in de ogen van mensen die dat van een afstandje bekijken, die denken, hoe kan dit nu?
Ja.
En dat is toch ook wel interessant om te zien, dat het eigenlijk een dilemma is tussen aan de ene kant machtspositie zo goed mogelijk vasthouden, maar aan de andere kant, ja, morele problemen met die machtspositie. Want die wordt toch eigenlijk een beetje bevlekt.
Ja.
Of een beetje, kun je misschien wel weglaten. Die wordt toch serieus bevlekt door het gedrag van zo'n familielid als Orbán.
Ja, en Orbán zegt zelf, want hij heeft zelf vrijdag een interview gegeven. Hij zegt zelf, nou, ik sluit me nog niet aan bij Salvini, zoals we net al uitlegden. Die familie van Salvini of die alliantie zit niet in het machtscentrum van de Europese Raad. Of
dus voor hem zou dat ook een achteruitgang zijn?
Achteruitgang, maar het is niet meer aan Orbán om wel of niet in de familie te blijven. Dat gaat
nog verder oplopen?
Nou ja, dat is dus de vraag of de EVP zo ver gaat om eruit te zetten. Ja. Want het zijn zetels en ik denk dat ze het fijn vinden om dat nog heel even vast te houden om hun gewicht nog in al die benoemingen te gooien van topposities. Ja. Maar het is interessant om in de gaten te houden wat er met Orbán gaat gebeuren.
Dus als die inhoud steeds belangrijker wordt, wordt voor de EVP dat dilemma tussen macht en moraal ook steeds prangender. En zullen ze op een gegeven moment, om een inhoudelijke coalitie mogelijk te maken met andere middenkrachten, misschien dus ook echt moeten doorzetten richting Orbán en een behalve schorsen ook erbuiten zetten.
Ja, en eigenlijk wat ook interessant is om hier te noemen, dat is Polen. Heel groot EU-land, heeft ook aan de stok gehad met de commissie.
Zeker.
Als het gaat over de onafhankelijkheid van de rechtsstaat.
Heel serieus zelfs.
Frans Timmermans.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat de commissie daar nog harder heeft opgetreden dan in Hongarije.
Ja, maar wat opvallend is dat PiS, de grootste partij in Polen, hebben ook weer deze verkiezingen gewonnen. Maar ze hebben een vrij pro-Europese campagne gevoerd als het gaat om de interne markt en handel. Daar zijn ze voorstander van, dat willen ze zo behouden. Maar ze zijn weer kritisch op de EU als het gaat om verdere politieke bemoeienis, samenwerking op klimaat, migratie. Daar willen ze allemaal niks van weten. Ja, het is een beetje een Britse houding.
En wat ook interessant is, daarom noem je natuurlijk PiS ook, want PiS vertegenwoordigt Polen. Polen is een heel groot land met heel veel gewicht, veel meer gewicht in de schaal in Europa dan een land als Hongarije bijvoorbeeld. En het is een heel christelijk land. Hè. De Polen zijn bijna allemaal katholiek. En eigenlijk horen ze dus qua achtergrond ook heel dicht aan tegen die EVP-familie. Ja. Maar ze zijn daar niet bij.
Nee, ze zitten in de Europese familie ECR, dat zijn de Europese conservatieven en hervormers. Daar zitten ook de Britse conservatieve partij zit daar nog bij. Dus ook de vraag wat er met de familie gebeurt als Brexit echt doorgaat.
Ja.
Dus ja, er wordt wel hier en daar een beetje gesproken met die Polen. Maar goed, het is ook voor de EVP niet heel erg handig.
Aantrekkelijk, om die ook nog een nieuw probleem in de familie.
Nee,
maar ergens horen ze er wel bij.
Precies, precies. En het is ook opvallend dat ze echt heel veel zwaargewichten naar het Europees Parlement sturen.
Zoals, de Polen, ja.
Ja, de Polen, zoals oud-premier Szydło. Maar ook heel veel professoren, oud-ministers die dicht bij de eigenlijke politieke leider en het brein van de PiS staan, van Kaczynski, die sturen ze allemaal naar het Europees Parlement. Dus ze proberen daar wel heel erg aan hun invloed te werken.
Ja.
om te kijken ja, wat ze daar...
En ze staan bekend toch ook wel niet alleen als een machtsblok, omdat ze een groot land zijn, de Polen, maar ook als hele goede, harde onderhandelaars die vaak het onderste uit de kan weten te halen. Dus als zij hun topmensen naar Brussel aan het sturen zijn, is dat toch ook zeker een machtsfactor om in de gaten te gaan houden. Die ook dus, ja, die hele christendemocratische familie van buiten, niet van binnen, maar van buiten onder druk zal gaan zetten. En dat dilemma dat daar speelt tussen macht en moraal ook verder op scherp zal zetten. Ja. Maar als we nou kijken naar de sociaaldemocraten, de christendemocraten, het feit dat zij geen meerderheid meer hebben in dat Europees parlement en dus een derde partij nodig hebben, dan komen we uit bij de nieuwe kracht na deze verkiezingen. En dat zijn toch, denk ik, vooral de liberalen.
Ja, die hebben het goed gedaan. Die hebben zetels gewonnen. Weet je wie met name het daar heel goed heeft gedaan?
Nou,
de Britse Lib Dems. Ook zo'n factor waar we misschien niet meer op kunnen
bouwen. Nee, over de invloed van Europese verkiezingen op binnenlandse politiek gesproken. Die is natuurlijk nergens zo waanzinnig als in het Verenigd Koninkrijk, waar ondertussen niet één slachtoffer te betreuren is, maar heel veel slachtoffers.
Die partij lag een paar jaar geleden nog op zijn rug, maar die zijn echt bezig met een comeback.
Terug.
En Macron, dat is de allergrootste partij geworden van deze familie. In ieder geval met zijn beweging Renaissance trekt hij samen op met ALDE, de liberale familie. En zij hebben wel het idee, wij zijn nu aan zet.
Ja, en dat is toch eigenlijk wel goed om eens even wat meer in detail naar te kijken. Dus
ja, nou, wat je afgelopen weken zag, is dat er werd geluncht met Macron, Rutte, Michel, Sanchez, Portugal. Dus liberale premiers met sociaal-democratische premiers. Dus wat hier denk ik als eerste wordt geprobeerd, een soort van openingsset, is om die Europese Volkspartij, de Christen-Democraten, buitenspel te zetten. Aha. Zij zijn de grootste geworden. En ik denk dat ze kijken of ze met een wat links georiënteerd blok een soort van compromis kunnen sluiten om inderdaad die beleidsagenda van de commissie in te vullen en ook goede kandidaten op die posten te krijgen.
Links-liberaal dus. Paars.
Links-liberaal.
Europees
paars. Paars, maar ze hebben natuurlijk niet genoeg aan de sociaaldemocraten.
Nee, maar die links-liberale koers die zou de agenda moeten vullen met inhoudelijk beleid.
Dat is de bedoeling.
Hebben ze daar nog andere krachten bij nodig?
Nou, dan moet je toch kijken naar de groenen natuurlijk.
Die heb je dan eigenlijk ook nodig. Ja. Hè? Want als je de EVP echt, zou ik maar zeggen, met 1-0 achter wil zetten, dan heb je alle anderen van het midden nodig.
Ja.
Dus dat is Macron misschien aan het proberen?
Nou, wat Steven al zei, in ieder geval de Franse En Marche, de partij van Macron, zijn bezig om groene partijen los te weken van de Europese groenen. Maar Steven zei ook, dikke kans dat dat allemaal niet lukt.
Ja, en als je geloofwaardig de indruk wil wekken dat je in het midden vernieuwt, en dat zal Macron toch willen, hij wil op zijn minst de indruk wekken dat hij dat midden aan het vernieuwen is met zijn kracht en zijn ideeën, dan heb je dus de groenen nodig. En de groenen zullen alleen meedoen, verwacht ik, als ze iets terugkrijgen. En zij hebben eigenlijk vrij consistent campagne gevoerd. Waar zij iets terug willen hebben, is op de inhoud. Dus het zal dan ook echt een commissie moeten worden in Europa die gaat werken aan groene speerpunten, zoals de aanpak van de klimaatproblemen, een sociale dimensie, dat soort zaken.
Ja, maar ze kunnen toch uiteindelijk ook niet om de EVP heen?
Nee.
Want die hebben toch ook 8 premiers in de raad zitten. De raad heeft uiteindelijk een belangrijke stem in de benoeming van die topkandidaten.
Nee, dus ze kunnen niet om de EVP heen, dat beseft ook iedereen. Maar ze willen een situatie creëren vanuit dat nieuwe midden, zou je kunnen zeggen, waarin de EVP misschien gedwongen wordt om zich wat meer aan te sluiten in plaats van de lakens uit te delen. En dat is een beetje het trek- en duwspel wat in het midden nu aan de gang is. En het is natuurlijk maar helemaal de vraag of het Macron en zijn nieuwe beweging met sociaaldemocraten en mogelijk misschien ook nog groenen lukt om die volgorde om te draaien. Want dan zullen ze toch wel met een heel sterk pakket en verhaal moeten komen.
Maar zelfs ook de partij van Tsipras wordt genoemd. Die hebben niet gewonnen, of die zijn tweede geworden.
Griekenland.
Die zitten in een veel
linksere familie.
Denk je dat een premier Rutte daar dan blij mee is dat zo'n Tsipras zich ook aansluit in zo'n coalitie? Gaat dat samen?
Nee, ik denk dus dat hoe groter de ambities van die beweging van liberalen en sociaaldemocraten die iets nieuws willen met de Europese Commissie, hoe breder die wordt, hoe troebeler die ook wordt en dus ook minder geloofwaardig. Niet alleen voor de partijen die hem uiteindelijk moeten steunen, want die moeten dan steeds meer water in de wijn doen, maar ook naar de kiezers toe, waaraan dingen beloofd zijn, verwachtingen gewekt worden. Omdat als je Rutte inderdaad moet verzoenen met Tsipras in één familie, dan heb je wel heel veel uit te leggen in diverse nationale arena's. En in dit geval zowel in Griekenland als in Nederland wordt het dan heel erg moeilijk om een geloofwaardig verhaal te houden over echte Europese ambities. Dus ik denk dat daar ergens een wet van afnemende meeropbrengst zit. Dus als de drie families, sociaaldemocraten, liberalen en groenen, met een sterk inhoudelijk programma komen, dan is er een kans dat zij een dikke vinger in de pap hebben bij de volgende stappen. Als het te breed wordt of één van die drie haakt af, dan wordt het heel erg moeilijk om ook echt een claim te doen richting het EVP, dat die stem, die nieuwe stem van het midden, gehoord moet worden.
Ja, want het is belangrijk ook om die EVP mee te krijgen om inderdaad die stabiele meerderheid in het Europees Parlement veilig te stellen.
Zeker,
hè? Want daar
de EVP moet er op een gegeven moment bij. Het enige wat men nu probeert is om de EVP te laten aansluiten, de volgorde dus eigenlijk te veranderen, want de EVP had vroeger altijd het initiatief, dat heeft het nu eigenlijk nog steeds, want het is de grootste partij, maar misschien als die andere drie ervoor kunnen zorgen dat de EVP even buitenspel staat, moeten ze misschien aansluiten in plaats van de lakens uitdelen.
Dan zoals beloofd duiken we nog even de achterkamertjes in, want het spel om de topposities is inmiddels begonnen en het speechsysteem staat nog overeind. Donald Tusk, voorzitter van de Europese leiders, heeft de deadline op 21 juni aanstaande gezet en dan wil hij vier namen voor vier topposities hebben.
Ja, want de eerste toppositie is natuurlijk voorzitter van de Europese Commissie. Dat zou een van de spitsenkandidaten moeten zijn, althans via het systeem van de spitsenkandidaten. Of dat echt gaat gebeuren, daar moeten we straks misschien iets over zeggen. De tweede positie is zijn eigen opvolging, want Donald Tusk die wil najaar moet hij ook vertrekken als voorzitter van de Europese Raad. En hij zal geen tweede termijn ambiëren, dus hij moet worden opgevolgd. De derde functie is de president van de Europese Centrale Bank. En de vierde is hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid van de Europese Unie. En dat is op dit moment Federica Mogherini, die ook moet worden opgevolgd. Dat pakket van vier functies, daar wil hij duidelijkheid over hebben. En wat hier belangrijk bij is om te zeggen, is dat hij, Donald Tusk, net als alle krachten van het midden, geen belang heeft bij een hoogoplopende ruzie met het Europees Parlement. En daarom houdt men bij de regeringsleiders, die eigenlijk heel erg hun twijfels hebben over dat hele spitsenkandidatensysteem, want zij zeggen, eigenlijk gaan wij over het aanwijzen van die voorzitter van de Europese Commissie, als je goed naar het verdrag kijkt. Toch dat spitsenkandidatensysteem nog in de lucht houden, want als ze dat niet doen, weten ze dat er een slaande ruzie komt met het Europees Parlement, want die hebben al gezegd, als jullie dat spitsenkandidatensysteem meteen terzijde leggen, dan gaan wij heel moeilijk doen over iedere kandidaat die jullie voorstellen voor de opvolging van Juncker.
Ja.
Dat betekent dat die spitsenkandidaten dus toch nog in beeld zijn, ook bij de regeringsleiders en ook bij Donald Tusk en de procedure die hij nu heeft opgetuigd, want die begint nu uit te kristalliseren.
Ja, er zijn zes mannen in dit geval weer.
Ja, het is toch wat.
Ja,
het is toch wat, Anke. Jeetje.
Als een soort zoekcommissie, so far the gender balance. Ja. Maar deze zes premiers, die gaan per familie inderdaad aan een shortlist werken. En voor de allergrootste familie, de Europese Christendemocraten, is dat Plenković en Karins. Ken je die?
Dat zijn, daar overval je me enorm mee. Misschien heb ik Plenković ooit gehoord, maar ik moest diep
voetballen
in de
van Ajax, nee.
Ja, is dat de nieuwe spits inderdaad?
De nieuwe spits van Ajax, nee. Dat is de Kroatische premier en de premier van Letland. De sociaaldemocraten hebben premier Costa en premier Sanchez. Hij is er nog niet, hij moet nog een regering vormen. Maar zij gaan voor de sociaaldemocraten een shortlist maken. En voor ALDE, de liberale fractie, zijn dat premier Rutte en de nog zittende premier Michel.
Een interessante zoekcommissie.
Ja, toch?
Ja, ja. Ja, het Iberisch Schiereiland bij de Sociaaldemocraten. Oost-Europa, Midden-Europa bij de EVP. En dan dus de Benelux namens de liberalen. En die gaan dus op zoek naar die vier.
Ja, zij gaan aanstaande vrijdag al met elkaar dineren. En het idee is dus dat zij gaan kijken naar kandidaten die voldoen aan de geografische, demografische, gender balance kwaliteiten om al die topposities in te vullen.
En heb jij nog wat inside information, Anker, misschien via de redactie van Nieuwsuur?
Nou, weet je, ik was aan het denken, het was grappig op die top vorige week. Er werd heel duidelijk gezegd door alle Europese leiders, was een beetje afgesproken, we gaan geen namen noemen. Maar ondertussen flapte Macron natuurlijk, ja, Timmermans, Vestager eruit. Costa, de Portugese premier, had maandagavond een interview gegeven. Die was heel duidelijk Weber al aan het observeren.
Ja.
He, van, nou, Weber wordt het sowieso niet, want ik zal nooit vergeven dat hij 2 jaar geleden bij de Europese Commissie er nog eens een keer op aandrong om Portugal hard te straffen, omdat ze zich niet aan begrotingsregels hielden. Dus er worden al wat mensen afgeserveerd. En ik denk ook, als je namen gaat noemen, dan wordt het toch wel lastig om in de arena te blijven of op die shortlist te blijven.
Ja,
maar goed, dat zegt niet. Dus ja, het is zo lastig. Ook omdat premier Rutte zelf die kaarten tegen de borst houdt. Zelf
en nu dus in die zoekcommissie zit.
Ja, dus
waardoor je zou zeggen, ja, je kunt niet jezelf zoeken.
Ja, of juist wel.
Ah.
Ja, ik weet het. Ik vind het heel lastig. Dit wordt echt gokken met een slag om de arm.
Maar Tusk heeft dus die 4 functies wel met elkaar in 1 pot gedaan. En dat is nieuw. En net zoals die zoekcommissie ook nieuw is. Maar ze hebben eigenlijk die middenkrachten en Tusk en de families in het midden en de groenen die er misschien aan mee, die hebben wel allemaal belang erbij dat er nu toch een soort van consensus moment al uitkristalliseert voor de zomer, zou je kunnen denken. Anders verliezen ze toch ook een beetje de controle. En misschien toch dat gevoel dat er iets nieuws mogelijk is, kan dan misschien toch ook wel weer wegappen.
Ja, en dat is ook wel interessant om te zien wat ze gaan doen met die spitsen, met het spitsensysteem. Want als ze dat op een of andere manier accepteren, dan is het spitsensysteem ook geaccepteerd. En dan wordt het veel moeilijker natuurlijk om daar helemaal vanaf te komen.
De toekomst vanaf te komen.
Precies, dus misschien dat ze het Europees Parlement tegemoet willen komen door een van de spitsenkandidaten
wel iets te geven.
Ergens iets te geven.
Maar niet misschien de voorzitter van de commissie.
Niet de topprijs.
Nee.
Nee.
Ah, oké.
Denk ik. Maar ik vind het een lastige. Het moet de toppositie, in ieder geval 2 vrouwen ook. Maar ja, zoals ik zei, elke naam die wordt genoemd, daarvan denk ik, ja, die kans wordt steeds kleiner.
Ja, want dat heeft Tusk ook gezegd, hè? Er moeten 2 vrouwen zijn. Dus dat heeft die zoekcommissie van mannen dan wel meegekregen.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, dan moeten ze misschien
Hoe groot schat jij de kans nog in voor Frans Timmermans? In
deze
constructie?
Ik denk dus, in het Frans Timmermans wordt misschien te vroeg genoemd. Aan de andere kant is dat ook heel begrijpelijk, want hij was een spitsenkandidaat, dus hij heeft zichzelf al heel vroeg genoemd. Dat is een voordeel, hè, want daarmee is die discussie voorbij. Het is niet een dark horse. Iedereen weet dat hij het wil worden, heeft dat zelf gezegd en hij wordt genoemd. Dus dat is allemaal vrij consistent. En hij heeft een ander punt wat wel voordelig is, omdat er niemand erop zit te wachten dat er ruzie ontstaat met het Europees Parlement. Is Timmermans als spitsenkandidaat wel een heel interessant iemand om in dat kwartet van 4 functies mee te nemen? Want daarmee zou een spitsenkandidaat iets heel belangrijks krijgen. En daarbij zou ook blijken dat het echt zo kan zijn dat je in de commissie hebt gezeten en daarna politicus wordt en weer terugkomt in een topfunctie in Brussel. En daarmee geeft Timmermans, eigenlijk omdat hij zelf campagne heeft gevoerd, een nieuw soort legitimiteit ook aan welke functie dan ook hij in de toekomst zal oppakken. En dat is eigenlijk ook voor die middenkrachten wel een positief punt.
Maar hij kan geen voorzitter van de Raad worden, want dat is meestal een premier, of oud-premier. Voorzitter van het Europees Parlement is voor Nederland niet interessant.
En dat is eigenlijk ook de troostprijs van die 4 functies.
En de EU-buitenlandchef, ja, dat zou een topbaan zijn voor Frans Timmermans, maar ook niet voor Nederland, want Nederland wil gewoon eigenlijk zijn oude baan weer, hè, de vicepresident die met alles en iedereen bemoeide daar in de commissie, eigenlijk weer opeisen.
Ja, dus dat is ook nog verre van uitgesloten, dat hij gewoon doorgaat in de functie waarin hij zat. En dan wordt hij een soort onderkoning van de commissie. En dan zal hij niet helemaal krijgen waarvoor hij gecampaigned heeft, maar toch een soort van mooie prijs. En als men de buitenlandchef-positie niet wil, Nederland, en ik denk dat je daar gelijk in hebt, dat dat voor Nederland misschien niet zo heel interessant is, wel voor Frans Timmermans, niet voor Nederland.
Ja, vanuit de EU heb je gewoon een heel lastige positie, want er is natuurlijk, landen gaan zelf over naar buitenland.
Het is een absolute hoofdpijnfunctie, waar heel moeilijk iets van te maken is. Hoewel alle dossiers waar je mee bezighoudt wel super relevant en belangrijk zijn. Maar als ze dat willen tegenhouden, Nederland zelf, ja, dan zal Nederland misschien ook toch een andere kandidaat moeten inbrengen in het grote kwartetspel. En dat is natuurlijk.
Heb je nog vrouwelijke kandidaten voor Nederland?
Voor Nederland, ja, nee. Zo 1, 2, 3 zou ik dat niet. Heb jij daarover nagedacht?
Janine Hennis, VVD.
Ja, interessant. Interessant.
Esther de Lange, CDA.
Janine Hennis heeft ook een hele goede track record natuurlijk in Europa. Is Europarlementariër geweest.
Ja.
Esther de Lange is een heel goed ook lid van het Europees Parlement. Alom gewaardeerd. Belangrijke commissies geleid. Goed in diverse dossiers. Christendemocraat. Ja. Dus dat zijn wel twee interessante.
Ik heb ze nog niet eerder gehoord. Het is echt ook slagje op de arm, gokken, maar. En misschien sluit daar deze vraag van Ernest Klaassen nog even op aan. Juncker waarschuwt dat lidstaten voor 4 maanden tijdelijk een commissaris mogen aanwijzen. Kost volgens hem 1 miljoen euro aan kantoorkosten en levenslang pensioen. Gebeurt dat echt? Hoe zit dat? Nou, ik heb dat interview er even op nageslagen in beeld. En volgens mij duidt Juncker op 5 EU-commissarissen in zijn commissie, waaronder Frans Timmermans, die natuurlijk lijsttrekker was van de Sociaaldemocraten in de EU, in Europa. En die moet natuurlijk 2 juli aan de slag in het Europees Parlement, terwijl hij nog tot en met november
commissaris is.
Precies. Dus hoe gaan ze dat oplossen? Nou, volgens mij moet ieder dat voor zich gaan besluiten. Juncker heeft al gezegd, nou, laat ze maar naar het Europees Parlement gaan, want zoveel werk ligt er niet meer en dat kunnen we wel opvangen met met de rest van de commissie. Maar de Bulgaarse EU-commissaris, Maria Gabriel, die heeft al gezegd.
Die is ook gekozen in het parlement.
Ja, ook was lijsttrekker van de Christendemocratische Bulgaarse partij. En zij heeft gezegd, ik blijf in mijn commissiepost zitten tot en met november. Dus zij wordt vervangen. Dus ik denk dat ze dat zo een beetje
per geval gaan
oplossen. Maar deze discussie zal vast oplaaien op het moment dat iemand voor 4 maanden inderdaad een tijdelijke commissaris gaat sturen tot een nieuwe commissaris.
Oké, en ook dat wijst er dus eigenlijk op dat er belang is voor de partijen die het Europa van de integratie een warm hart toedragen om snel te komen met duidelijkheid.
Nou, we beginnen al voorzichtig aan een zomerstop te denken, maar misschien maken we nog een korte pitstop in Café Europa na de EU-top eind juni. Dus hou ons in de gaten op iTunes, Spotify en de website haagscollege.nl. Heb jij in de tussentijd nog een vraag of een opmerking? Laat het ons weten, dan nemen we dat nog mee. Je kan ons bereiken via Twitter, @Anke Truijen, @Mathieu LL Segers.